Dag beste luisteraars, we wensen je opnieuw veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en naast me zit opnieuw
Paul van der Velde.
In onze podcast bespreken we hedendaagse vormen van spiritualiteit en esoterie. Elke aflevering gaan we dieper in op één specifiek facet daarvan. We wisselen een half uurtje van gedachten en we hopen dan maar dat onze gesprekken wat inzichten kunnen bijbrengen of de luisteraars kunnen aansporen om het allemaal zelf wat verder uit te vlooien. En Paul, voor deze tweede aflevering had ik het graag met jou gehad over Shambhala. Aan de ene kant leek mij dat gewoon handig om onze luisteraars op die manier ook te verduidelijken waarom onze titel ernaar verwijst. Maar aan de andere kant denk ik dat zo'n schijnbaar onschuldig concept ons toch behoorlijk wat over hedendaagse spiritualiteit kan leren. We hebben het er in de vorige aflevering over theosofie ook over gehad, kwam hier en daar aan bod, maar we zijn er niet echt in de diepte op ingegaan. Zo dus. Shambhala, dat mythische oord waar eeuwenoude, hoogverheven, spirituele zielen zich zouden schuilhouden. Waar komt die naam eigenlijk oorspronkelijk vandaan?
Nou, Shambhala is een naam die uit het Sanskriet stamt en zou verwijzen naar een mythische plek die te maken heeft met de god Vishnu. En Shangri-La, die naam valt ook vaak, dat is een Tibetaanse weergave van het woord. Maar Shambhala zou een plek zijn waar de god Vishnu resideert. En hij is daar omringd door door onsterfelijken, kun je zeggen, onsterfelijke wezens. En Shambhala werd als plaats in Azië meestal gelokaliseerd ergens in Centraal-Azië. Maar al heel vroeg kreeg je dat Shambhala niet zozeer een land was, niet echt een regio op aarde, maar meer een soort state of mind, een mentaal stadium. En ik spreek vaak voor esoterische kringen. En ik heb daar al vaak de vraag gehad van of ik in Tibet ben geweest. En dan zeg ik dat ik daar een keer of 9 ben geweest. En dan vraagt men mij, hoe bent u daar dan gekomen? Dan zeg ik, nou ja, de KLM vliegt tegenwoordig op Chengdu. Of ik vloog met Turkish Airlines naar Kathmandu en dan ging je over land of zo. En dan krijg je de reactie, oh nee, ik zie het al, ik voel het al. Ik vraag niet, oh, u bent helemaal nog niet zo ver. Ik vraag niet of u in Tibet bent geweest. Bent u in Tibet geweest? En dan praten we over Shambhala Shangri-La. Dat is niet een rijk waar je naartoe vliegt met een KLM-ticket. Vanaf Schiphol en zo. Nee, met de in-flight service. Nee, dat is een state of mind. Daar kom je via initiatie. Daar kom je via lucide dromen. Daar kom je dat je bepaalde goeroes ontmoet die jou initiëren daarin. Nou ja, goed, dan is het dus heel wat anders. En dan is het een state of mind, een soort ideaal spiritueel rijk waar de tijd min of meer stilstaat. En waar dus ook semi-onsterfelijke wezens wonen. Ja, en die hebben dus die hele diepe kennis ter beschikking. Dit speelt ook in romans en in films, hè, uit de 20e eeuw. De voorstelling dat daar dus zo'n perfect rijk zou zijn. Er is ook één film gemaakt, ik weet de titel nou even niet. Maar die gaat erover dat een vliegenier dan ergens neerstort met zijn vliegtuig, over een bergketen klimt, daar uiteraard iemand tegenkomt. Ja, het was een zwart-wit film, maar die ongetwijfeld blond haar en blauwe ogen had. Daar komt hij een vrouw tegen, raakt haar verliefd op, wil met die vrouw vluchten uit dit rijk. Gaat over de berg, dan blijkt die vrouw opeens eeuwen oud te zijn. En opeens ook eeuwen oud eruit te zien. Die gedachte, een onsterfelijk rijk, bijna onsterfelijk. En ja, daar zaten dus, we hebben het de vorige keer over de theosofie gehad, daar zaten die Mahatmas. En Shambhala is ook heel erg verbonden met de cultus van de Dalai Lama. De Dalai Lama's, we hebben nu te maken met de 14e Dalai Lama. Hè? Maar de Dalai Lama geeft zogeheten Kalachakra-initiaties. En de Kalachakra-initiatie, dat betekent als jij de Kalachakra betekent wiel van de tijd. Heb je de Kalachakra-initiatie doorlopen, dan word je in je volgend leven geboren in Shambhala. En daar leef je eigenlijk, ja, eeuwig of tijdloos. En de voorstelling is dat er in het jaar 2425 na Christus, dat is vrij exact aangewezen, onder leiding van een koning, een Dharma-koning, koning Raudra Chakrin, een leger van onsterfelijken zal optrekken naar Tibet en naar India, om daar de oorspronkelijke leer van Gautama, het oorspronkelijke boeddhisme, te herstellen. En die Kalachakra-initiatie is dus een vrij martiaal geheel. Hè? Dat stelt zich echt voor als een soort, ja, boeddhistisch vredesgevecht om de leer van Gautama daar te herstellen. Nou, de huidige Dalai Lama heeft die hele Shambhala-symboliek enigszins aangepast. Want Ja, we weten nooit precies waarom de Dalai Lama bepaalde dingen doet. Dat heeft allemaal te maken met allerlei fracties om hem heen. Maar uiteraard moet hij ook een hele andere rol spelen dan de Dalai Lama's in Tibet vroeger, want hij zit nu in India. En hij heeft natuurlijk ook te maken met een aanhang over de hele wereld die groter is dan de Tibetaanse aanhang. Dat komt er wel. Veel Tibetanen zijn omgekomen natuurlijk, maar Tibetaans boeddhisme is een mondiaal fenomeen geworden. En de Dalai Lama spreekt nu over Kalachakra for World Peace. Want hij geeft voortdurend Kalachakra initiaties. Dat doet hij hier in Nederland ook geregeld. Heel veel mensen bij elkaar volgen dan die initiatie van hem. En de voorstelling is eigenlijk dat je dan dus in dat rijk komt, dat Shambhala-rijk. Nu heeft hij gemaakt daarvan Kalachakra for World Peace, waardoor er eigenlijk een soort boeddhistisch leger des heils ontstaat. Dus dat je eigenlijk, die strijd is geen strijd martiaal met z'n allen tegen vijanden die Tibet en India bezet houden of zo. Nee, het is een strijd die in jou moet plaatsvinden. Daar gaan we weer. De verinnerlijking van het grote wereldgebeuren in jouw embodiment. Dat is zo wezenlijk hier binnen. Daar speelt de Dalai Lama met die symboliek. Dit leidt er dan weer toe dat er ook aardig wat Tibetanen zijn. Want die zien die strijd heel praktisch. Chinezen uit Tibet gooien. Dat krijgt een hele concrete functie, een hele concrete vorm. Dat er dus ook veel Tibetanen zijn die zeggen, ja, is de huidige Dalai Lama wel de echte? Is toentertijd toch niet een verkeerd jongetje gekozen? Of, zoals bij Dalai Lama's kan, het is een verschijningsvorm van een grote bodhisattva, een verlichtingswezen, Avalokiteshvara, is Avalokiteshvara eruit? Has Elvis left the building? Is hij niet meer aanwezig in zijn lichaam? Hebben te maken met iemand anders? Dit speelt. Dit is er. Is het de creativiteit die zo'n verlichtingswezen eigen moet zijn, dat hij zo'n initiatie kan veranderen? Of is het verkwanseling van de leer?
Dat zijn natuurlijk discussies waar dat je bij ons niet veel zult over horen. Hè? Maar allee, doorheen dat alles is er wel een interessante rode draad als we dat idee van een Shambhala, of dat nu in de oude teksten is of vandaag, dat constant laveert tussen het is een reële concrete plek van waaruit iets zal gebeuren, naar het is iets in uzelf, het is een innerlijke state of mind, zowel Theosophie deed dat als Dalai Lama, dus het fluctueert daar zo ergens tussen. Hè?
Ja, het is allebei. En het lijkt dan ook sterk op wat je in de boeddhistische meditatie hebt, de Brahma-viharas, de verblijfplaatsen van Brahma. En die worden enerzijds beschouwd, het heet ook vihara, vihara betekent letterlijk verblijfplaats. Dus ze worden beschouwd als plekken waar je daadwerkelijk kunt zijn, locaties. Tegelijk zijn het ook mentale stadia.
Ja, wat ik daar interessant aan vind, is dat eigenlijk geweldig gelijkt op Mount Olympus, de berg Olympus, waar dat Griekse goden zich zouden schuilhouden. Zoveel anders is dat niet. Dat gaat over eeuwig levende wezens met bepaalde krachten die ergens op een berg zitten, die een berg kunt je aanduiden. Maar ja, als je op die berg loopt, ga je het nooit niet zien. Dus het is ook weer, het laveert tussen innerlijk en uiterlijk. En wat daar voor mij boeiend aan is dat we zoiets wel een heel belachelijk idee van die oude Grieken zouden vinden. Terwijl datzelfde idee dus manifest vandaag
het
ook
bestaat. Het Koninkrijk Gods. Ja. Het Koninkrijk Gods, die term valt in de katholieke kerken bijna wekelijks als je komt. Maar dan die term valt voortdurend. En dat is ook, bij een koninkrijk denk je aan een locatie. Maar Koninkrijk Gods is een mentaal stadium, is een state of being, state of mind. Ja. Dus dat is helemaal niet zo vreemd dat dit soort dingen bestaan. En dat is inderdaad eeuwen oud. Keizer Ashoka, derde eeuw voor Christus, met zijn dharma-politiek die op het boeddhisme leek, maar ook niet helemaal was. Zijn rijk was een rijk inderdaad, een locatie, een groot rijk. Maar tegelijk was dat ook een manier van kijken naar de wereld, naar politiek, et cetera. Dus het is heel boeiend eigenlijk dat het is inderdaad wat je zegt, het is zo oud als de wereld.
Ja, je krijgt talloze vormen van Shambhala's, bij wijze van spreken. Ja. En soms wordt het ook in het verleden teruggeprojecteerd, en nu Atlantis of zo. Het gouden tijdperk of wat dat is. Ooit was het zuiver, als we daar kunnen naar terugkeren, zoveel anders is dat niet dan een plek.
Nee, want inderdaad, in hindoeïsme en boeddhisme heb je heel vaak die ideeën over de Kurta Yuga, de gouden tijd. En de wereld was toen, ik maak nu even een ingewikkelde handhouding. Deze handhouding heet Merudanda Chakra.
Ja, en dat is betekent met je twee vingers omhoog.
Ja, en vier eromheen. Dit is de ideale voorstelling. Het is de wereldberg. Dat zijn op het moment mijn ringvingers. En er zitten dan vier eilanden omheen. Dat is de wereld als die net geschapen is. Dus in hindoe- en boeddhistische rituelen wordt deze handhouding gemaakt als het gaat om het belichamen van de ideale wereld. Dat is er dan. En dan heb je niet alleen dus een soort ideale mentale staat, maar ook de wereld ziet er perfect uit. Met die wereldberg in het midden en die vier continenten eromheen. De Dalai Lama heeft hier ook weer uitspraken over gedaan natuurlijk. Die zegt dan als NASA kan aantonen met luchtfotografie dat de wereld niet er zo uitziet, met die berg in het midden en die vier continenten eromheen, heeft NASA gelijk. Ja, dan krijg je weer conservatieve Tibetanen die zeggen, ja, maar wacht eens even, dat ziet NASA ook niet. Je moet daarvoor geïnitieerd zijn, een dharma-oog hebben, dan zie je dat. Dus uiteraard zie je dat niet zomaar. Dat dachten jullie wel niet, hè?
Maar zo die mythologische projecties van een ideale wereld, ik vraag me ergens af, wat zit daarachter? Is dat de nood om een uiteindelijk vrij abstracte emotie, ik weet zelfs niet of dat het een emotie kan noemen, maar existentiële gegevenheid zoals hoop, dat toch zeer belangrijk is. Hè? De mens kan niet leven zonder hoop. Ik denk dat we daar even zonder wetenschappelijk bewijs kunnen van uitgaan. Je kunt niet zonder leven. Maar is dat een soort concretisering daarvan?
Ja.
Is dat het? Is dat wat dat zo Shambhala idee in allerhande zo succesvol maakt?
Iets dergelijks. Het is ook de wereld van Game of Thrones bijvoorbeeld. Mm. Het is een soort tijdloze wereld. Het is de wereld van science fiction. En de behoefte is groot. We zijn bijzonder intelligent geworden, vinden we zelf. We hebben een groot geheugen. Maar een van de nare conclusies is dat we daarmee ook besef hebben van tijdigheid. Oeps, het gaat wel voorbij, hè. We zouden de eerste zijn die niet doodgaat. Want mensen gaan dood. Nou, ter vertroosting daarvan hebben we natuurlijk een enorme fantasie, waarmee we gigantisch veel kunnen bedenken. Waaronder een compleet perfecte wereld waarin mensen niet doodgaan. En die voorstellingen worden dan op een gegeven moment concreet en mentaal tegelijk. Dus dat wordt een heel groot spanningsveld. Maar hoeveel studenten zijn niet bezig in hun vrije tijd virtueel een hele wereld op te bouwen? Ja, dus als je bij een student thuis komt, dan hoor je opeens vanuit de computer hoor je tik- en klopgeluiden. Dan zie je een paar op zijn scherm, een paar mensen die met stenen bezig zijn, die zijn een stad aan het opbouwen en zo. Het is bijna de spoorbaan. Ja. Kinderen met treinen kunnen spelen. Een eigen wereld.
Digitale vormen van Shambhala aan het creëren in de hedendaagse internetwereld. Een ander dat ik een geen digitale vorm, maar een moderne vorm van Shambhala vind ik de hele retoriek rond living in the now, leven in het nu. Dat is een soort, een zeer verregaande versie van die toestand, die mentale toestand waar je zou uit moeten kunnen geraken. Ja. Daar is Shambhala. Als je die persoon kunt worden die constant in het nu leeft, en de Dalai Lama is weer niet ver af, want dat zou dan een figuur zijn, volgens adepten van de Dalai Lama, die dat kan. Kijk een keer hoe in het nu dat die man leeft, en zo zouden we allemaal moeten kunnen zijn. Hoe kijk je zelf naar die? Ik heb er zelf wel wat problemen mee met dat leven in het nu. Wat zijn uw commentaren erop?
Ja, naar mijn idee zit eraan dat leven in het nu ook een heel hedonistische kant. Het geluk moet er in het hier en nu zijn. En deze wereld is niet zo perfect. We hebben te maken met een gebroken wereld. Een kapotte wereld. En je hebt dus ook neo-boeddhisten die zeggen, ik ben de gelukkigste mens van de wereld. Dan denk ik, nou, hoe kun je nou gelukkig zijn, terwijl er op dit moment, je weet dat er niet eens zo ver hier vandaan, mensen in zulke ellendige omstandigheden met het verbrande vluchtelingenkamp zitten. Hoe kun je dan gelukkig zijn? De Boeddha heeft ooit gezegd, althans, je weet nooit wat de Boeddha heeft gezegd, maar men laat hem zeggen in een van de teksten, hoe kun je gelukkig zijn als je weet dat er zoveel leed in de wereld is? Hoe kan ik nou gelukkig zijn, terwijl in Brabant, waar ik vandaan kom, grote megastallen staan met dieren die maar een paar maanden leven en eigenlijk nooit echt buitenlucht zien? Ja, het leed daarvan is zo groot. Als je het leed van de wezens ziet en zegt dan, ik leef in het hier en ik ben volmaakt gelukkig, dan sorry hoor, bij mij gaan er dan toeters en bellen af. Deze wereld is niet zo perfect. Maar misschien streven we er continu naar. Ja, en dat is weer Shambhala. Het zou toch zo perfect moeten kunnen zijn. We zouden toch gezellig vlees moeten kunnen eten zonder dat het van dieren afkomstig is en zo. Dat is genre gedachtegoed.
Ja, maar het is ook niet onlogisch dat we inderdaad streven naar een gevoel van vrede en balans die we zouden willen hebben. Hè. Maar voor mij is het ook dat, als je dan vanuit een spiritueel oogpunt, kan het inderdaad niet zijn. Ik zit hier op mijn eentje, gelukkig en wel, in mijn eigen kleine persoonlijke Shambhala te zitten en zie eens hoe verlicht ik ben als de rest van de wereld redelijk in brand staat op sommige vlakken.
Nee. Shambhala in de achtertuin. Nee. Het is veel te eenvoudig. Het is echt complexer.
En het is niet alleen een gebroken wereld, het is ook een wereld met een verleden en een toekomst. Ja. Je kunt ook niet... Het is absurd van te denken van dat leven in het nu perfect zou zijn. Er is ergens... Als mens bestaat je als een flux tussen verleden en toekomst. En je moet ook die in balans proberen brengen, eerder dan die weg te denken of zoiets, vind ik.
Men zegt vaak dat de Boeddha het gezegd zou hebben. Nou, ik moet de tekst nog zien waar het staat, hoor. Ja, Boeddha heeft gezegd leven in het nu. Ja, maar waar dan? Waar zegt hij dat dan? Ik bedoel, druk met Pali bezig en zo, Sanskriet en al dat soort zaken. Ik ben die tekst nooit tegengekomen. Maar goed, je komt meer van dit soort rare dingen tegen. Pas zag ik een hele gruwelijke sticker, Boeddha erop. En dan stond er, er is geen weg naar geluk, geluk is de weg, Boeddha. Nou, sorry hoor, dat heeft de Boeddha nooit gezegd. Kom nou toch. Die vond dat dit is een plek van dukkha, van imperfectie, van leed. Het wordt hier niet perfect. Wat is dit voor raars? Je kunt een verstandhouding ontwikkelen om te gaan met de wereld. Maar perfect zal dat nooit worden. Als je daar een zekere verstandhouding mee weet te ontwikkelen. En dan probeert daar het betere, het goede in te doen. Denken iedere keer wat het op dat moment dan volgens jouw imaginatie, volgens jouw verbeelding is. Dan ben je al heel wat hoor. Maar ik vind dat zo schokkend. Ik probeer dat soort uitspraken altijd te lezen met mijn mond dicht. Want volgens mij zijn die klanken alleen al heel slecht voor je tandglazuur hoor. Goh.
Ja, het is straf dat mensen per se van die Boeddha-figuren nodig hebben om dat soort platitudes die geen eens diepe wijsheden zijn, dan toch naar voren te schuiven als een wijsheid.
Ja, een universele wijsheid. En die kan zo'n deels blauw op een tegel. Hè? Ja. En tegelwijsheden hebben een heel groot probleem. Ze vallen snel stuk.
Helemaal. Dat is wel een mooie. Voilà, we zijn er iets rapper door in deze aflevering. Maar ik denk dat we op dit punt ook wel kunnen afronden. Dus, dit was onze tweede aflevering. Beste luisteraars, hopelijk beleefden jullie er opnieuw evenveel plezier aan als wij zelf. Paul en ikzelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden en die vaak een grotere impact hebben op het reilen en zeilen in onze wereld dan de meeste mensen veronderstellen. Dus normaal gezien zijn we er binnen 3 of 4 weken opnieuw. Maar tot het zover is, zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes uit Shambhala.